Dames en heren, de gemeenteklok loopt om een of andere reden altijd iets voor. Ik heb het exact 15 minuten over 8. Dus ik stel voor dat we gaan starten, meneer Prelinkmans. Het is een zwoele avond buiten. Dus ik hoop dat hier binnen in ieder geval niet zwoel is of wordt. Maar we gaan het zien en we gaan het meemaken. Berichten van verhindering. Marij de Groot, Haan, die de vergadering voor zou zitten. En aangezien ik reserve sta, mag ik dat dus doen. Arno de Laat heeft zich afgemeld. Corné de Rooij heeft zich afgemeld, maar hij is er toch. Dus van harte welkom, Corné. Ja, het staat hier voorgekauwd. Anto van Baal heeft zich afgemeld. Willem Kouwenberg, ik dacht dat Willem ziek is. En Toon Bogers is ook niet aanwezig. Dus, maar we hebben het quorum, dus we kunnen vergaderen. Dus geen enkel probleem. Er is een spreekrecht aangevraagd. En toch maar even aangeven hoe dat verlopen is. Dat was oorspronkelijk bedoeld voor de UMTS-mast, Veertels. Maar daar loopt een bezwaarschrift. En de regels zijn dat als een bezwaarschrift loopt, dat je dan niet in kunt spreken. Maar de insprekers zijn heel erg inventief geweest en die hebben gezegd, ja, dan gaan we niet spreken over de UMTS-mast, maar dan gaan we spreken over het industrieterrein. Nou, daar hebben we vanzelfsprekend geen problemen mee. Maar als voorzitter kondig ik dan wel meteen aan, als u toch uitweidt naar de UMTS-mast, dan grijp ik in en stop ik het inspreken. Dus de insprekers zijn bij deze uitgenodigd. Dan is de bedoeling, sorry dat ik dan niet uit. De bedoeling is dat u achter de microfoon gaat zitten en dan, u krijgt 5 minuten inspreektijd en daarna komen er dan nog wat vragen van de commissieleden. Dus ga uw gang.
En nu wel dan.
Hey, kijk, dat moeten we hebben. Beste mensen, voor jullie die mij niet kennen, ik ben Herman Stroeken, ik ben 60 jaar, ik woon in Riel aan de Gravenhof 12 en ik wil het inderdaad met jullie gaan hebben over de Veertels. Ik heb me eigenlijk ontzettend goed voorbereid met betrekking tot het hele gedoe om de UMTS-mast. Dat is de laatste keer dat ik het woord gebruik, meneer de voorzitter, dus die zorg is daarmee weggenomen. En aangezien er op dit moment toch wel het een en ander speelt, heb ik toch nog wel een boodschap van mensen uit de Gravenhof. En dat is gekomen naar aanleiding van een brochure, een artikel, Kaaigoed ondernemen in Riel. En wat je vervolgens in dat foldermateriaal ziet gebeuren, is dat er een aantal platte grondjes zijn ingetekend. En we schetsen onze verbazing, de intekening van die platte grondjes laat zien dat er een grens is aangegeven die wederom grenst aan achtertuinen in de Gravenhof. In 2000 zijn wij aan de Gravenhof komen wonen. Ons is toen verteld, op het einde van Gravenhof nummer 9, daar ligt een groenstrook. Die groenstrook die hoort bij het woongenot van de Gravenhof. De groenstrook loopt naast huis nummer 9 en loopt dan verder door naar de brandweerkazerne. In de tekening lijkt het nu dat die groenstrook plotseling wordt bijgetrokken bij het bedrijventerrein De Veertels. En daar zit onze zorg. Want als het bij het bedrijventerrein zou komen te horen, dan zou dat mogelijkerwijs kunnen betekenen dat er anders wordt gekeken naar de zonering met betrekking tot die mast. En dat is wat ik hier eigenlijk bij jullie onder de aandacht wil brengen. Die groenstrook hoort niet bij het bedrijventerrein. Die groenstrook die hoort bij de Gravenhof. We hebben daar zelfs nog een brief van, ondertekend door burgemeester De Vrij Vringer in die tijd, omdat er toen ook even sprake was, is het nu bedrijventerrein of is het nu groenvoorziening behorende bij de Gravenhof? Ik denk dat ik op deze manier heb willen duidelijk maken dat de zorg die ontstaan is door middel van deze tekeningen in dit artikel wederom stof doet opwaaien in de zin van, ja, is die grens nu weer plotseling uit het niets gekoppeld aan de achtertuinen, terwijl er in zoneringskaarten gewoon een andere grens ligt. En dat vinden wij raar. Dat wou ik kwijt.
Oké, dat is duidelijk, dank u wel. Zijn er mensen van de commissie die vragen willen stellen? Tim, ga uw gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter.
Meneer Appels, sorry.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik begrijp uw opmerking. Ik ben toevallig betrokken geweest bij, zeg maar, het medeopstellen van het document. Misschien dat de ambtelijke ondersteuning hier aanwezig is, misschien nog iets extra's over kan zeggen. Maar ik geloof en ik begrijp vanuit uw optiek dat het heel belangrijk is dat die groenstrook uiteraard niet bij het inschietterrein moet worden getrokken. Maar zo is het ook niet bedoeld. De insteek van die groep ondernemers was met name om te kijken wat de ontwikkelingen waren binnen het inschietterrein en de mogelijke toekomstige verkleuring eventueel en inkrimping of uitbreidingen. Dus vanuit die optiek is volgens mij niet heel erg secuur, moet ik er dan meteen aan toevoegen, gekeken naar die zijde van het inschietterrein. Dus volgens mij is daarmee een beetje de zorg weggenomen, maar anders kan misschien de wethouder daar een opmerking over maken. Maar u moet, denk ik, die scheidslijn niet zo heel erg duidelijk ontvangen.
Ik weet nou hoe dat werkt. Betekent wel, meneer Appels, dat hij staat zo wel ingetekend in dat document. En we kunnen hier lang en breed over praten. We hebben tot nog toe niks anders als gekloot gehad met soneringen. En ik denk dat het alleen maar handig is wanneer duidelijk is, ook in zo'n document, ook al mag je er nog geen waarde aan hechten, hij ligt er of hij ligt er niet. En straks hebben we weer een ellendig lange discussie. Wie heeft nou gelijk? En je kunt het gewoon voorkomen door hem daar weg te leggen waar die hoort te liggen.
Zijn er nog meer mensen van de commissie? Meneer Pelkmans.
Dank je voorzitter. Misschien dat de wethouder daar een reactie op kan geven waarom dat het zo duidelijk zoals...
Ik zou dat zeker voorgesteld hebben.
Sorry?
Ik zou dat zeker voorgesteld hebben en okay, de wethouder daarom gevraagd okay, hebben. Meneer De Rooij.
Ja, dank u wel voorzitter. Nou goed, de heer Pelkmans heeft al de vraag gesteld, die hoef ik niet te herhalen. De wethouder zal wellicht daar een antwoord of een duiding aan geven waarom dit zo gedaan is. Of wellicht is het een vergissing. Nou goed, de voorzitter verrast me een beetje van nou, we konden dit niet toelaten, want het is onder de rechter. Nou goed, we hebben die discussie met elkaar al eerder gevoerd. Die begrijp ik heel goed. Maar volgens mij is het door het feit dat er een motie is ingediend en aangenomen in de raad ook een politieke kwestie geworden. Dus in die zin vind ik, als het op een gegeven moment weer een politieke kwestie is, als het gaat om een keuze maken voor een nieuwe plek voor een UMTS-mast, dan denk ik dat we daar met elkaar wel over zouden kunnen spreken. Dat staat los van de juridische kwestie over de kwestie over de mast zoals die gesitueerd was. En dat wil ik er even gezegd hebben. Ja, voor de rest wacht ik even het antwoord van de wethouder af.
Oké, meneer De Rooij, maar we gaan er niet nu over spreken. Wethouder, mag ik u het woord geven?
Ja, ik kan er vrij kort over zijn, voorzitter. Ik onderschrijf de lezing van de heer Appels. Het document wat hier ligt gaat over het signaleren van een aantal ontwikkelingen op het bedrijventerrein zelf. Hoe de ondernemers daarover denken en daar is een beleidsregel uit voorgekomen. Hoe wij de komende 10 jaar met die problematiek willen omgaan. Dus het kaartje heeft geen enkele status, daar gaat het niet over. En gelijk ook een antwoord op de heer De Rooij. Er gaat vrijdag een voorstel naar de agendacommissie om op de informatieve raadsvergadering van 4 juli... uw raad ook te consulteren over de hele problematiek rondom de antennemast. En die is openbaar. En dan zullen de belanghebbenden, maar ook andere mensen die misschien ook belang hebben bij het plaatsen van een IMTS-mast, die worden in de gelegenheid gesteld om een visie weer te geven.
Dank u wel, wethouder. Wilt u daar nog iets aan toevoegen of nog een opmerking plaatsen? Dat kan voordat u weer naar de publieke tribune gaat. Gaat uw gang.
We gaan elkaar 4 juli weer zien. Oké, dank u.
Dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 2. Dat is raadsvoorstel wet voorkeursrecht gemeente Fokmast Rechte Heide. En de heer Van Oosterwijk die zal de beraadslaging missen in verband met
mogelijke belangen.
Mogelijke, want dat is inderdaad helemaal nog niet zeker, mogelijke belangenverstrengeling. Maar de integriteit vereist dat we dit dan zouden doen. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Pelkmans. Meneer De Rooij. Meneer Van der Zanden. Meneer Van der Zanden, ik begin bij u.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb de ingediende zienswijze gelezen en daarin wordt gesuggereerd dat niet alle particuliere bezitters van gronden en gebouwen op gelijke wijze zouden worden behandeld. Kan de wethouder daar een toelichting op geven hoe dat zit?
Sorry, ik was even in overleg met Griffier. Meneer De Rooij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in eerste instantie één vraag. Er wordt de WVG op een perceel gelegd, wet voorkeursrecht gemeente. Dat betekent dat eigenaren, als het willen verkopen, het eerst bij de gemeente moeten aanbieden. Ik hoor ook geluiden dat de provincie daar ook natuurinvulling zou willen maken. En ik vraag me af of dat dan strookt met de WVG, wet voorkeursrecht gemeente. Is een gemeente bevoegd om aan te kopen voor een provincie? Tot zover.
Dank u wel, meneer De Rooij. Meneer Pelkmans.
Dank u wel, voorzitter. Er is op het bijgevoegde schetsje mooi gearseerd op welke percelen die WVG gelegd gaat worden. Maar wij vroegen ons af waarom niet de grens genomen was vanaf vooraan de harde weg. Daar zit het perceel, zoals ik het begreep, de D1737 op het perceel. Ik dacht en ik meen dat dat eigendom is van de gemeente. Daarnaast in die scherpe punt ligt een stuk grond. Daar zit geen perceelnummer op. Ik neem aan dat daar ook iemand eigenaar van is. En helemaal precies daar tegenover aan de andere kant, daar zit die D1712. Waarom wordt niet over heel het stuk en eventueel die 1713 ook die WVG gelegd? En waarom alleen maar aan dat achterstuk?
Dank meneer Pelkmans. Meneer Van der Put.
Voorzitter, mag ik vragen of de heer Horenvoort mij terzijde mag staan?
Uiteraard mag u daar vragen.
Vragen die ik bij hem wil leggen. Ja. Voor de goede orde, het is meneer Horenvoort, niet wethouder van het VEN. Dat ik maar even weet. Ja, de vraag van de heer Van der Zanden, waarom hoe de zienswijze is vastgesteld dat niet alle particuliere bezitters op gelijke wijze behandeld zouden worden, wil ik graag bij meneer Horenvoort leggen, want ik moet u zeggen, ik ken zelf de zienswijze nog niet. En ook zou ik aan u willen vragen waarom op deze, dus eigenlijk antwoord geven op de vraag van de heer Pelkmans, waarom op dit gebied de WVG geldt en niet op andere gronden. Ja, de vraag van de heer De Rooij. We hebben de WVG nu opgelegd omdat wij echt willen voorkomen dat door de ontwikkelingen in het gebied er toch een soort van warme grond ontstaat waar projectontwikkelaars toch hun oog op zouden kunnen laten vallen. En ja, wij vinden het een beetje zonde van overheidscenten om die te gaan besteden aan allerlei tussenpersonen. We hebben bijvoorbeeld in het Riels kwadrant, maar ook in Bakertand, hebben we toch een aantal voorbeelden gehad dat op het moment dat bekend werd dat de ontwikkelingen waren in zo'n gebied, er toch projectontwikkelaars als de kippen bij waren. Sorry. er heel snel bij waren om toch die gronden te verwerven. Dus dat hebben we op deze manier willen voorkomen. Dus ja, dat is de reden.
Dank u wel, wethouder. Sorry. Uiteraard. Ga u gang.
Ja, en het niet gelijk behandelen hebben we inderdaad gelezen. Uiteraard vindt iemand die zich in een keer overvallen vindt, voelt met een WVG-vestiging zich per definitie niet gelijk behandeld ten opzichte van anderen in hetzelfde gebied. U weet, dit maakt deel uit van de proeftuin, de landelijke proeftuin waar we nu mee aan de slag zijn gegaan. We hebben gemerkt dat dat dusdanig publiciteit heeft gegenereerd. Landelijk wordt meegekeken op dit moment. En daardoor komen er toch wat krachten vrij die we niet hadden voorzien. En dat zijn niet alleen positieve krachten, maar inderdaad ook ontwikkelaars die op gronden gaan azen. Nou, wat hebben we nu bekeken? We hebben bekeken van welke gronden zouden cruciaal kunnen zijn in de totale ontwikkeling. En daarvoor hebben we gekozen, en dat is ook meteen antwoord op het kaartje, van waarom deze vier percelen? Omdat deze vier percelen echt cruciaal kunnen zijn voor de totale ontwikkeling. Daar waar andere percelen, hetzij niet cruciaal van belang zijn, hetzij van partijen zijn die al aan tafel zitten. Dus in die zin hebben wij ons genoodzaakt om vier percelen aan te wijzen waarvan inderdaad de provincie ook al heeft aangegeven wellicht een claim te willen leggen. En wij hebben ook gemeend daar zelf al de claim op te moeten leggen, omdat wij graag onze ontwikkeling met onze partijen willen bewerkstelligen, waar ook de provincie namelijk bij zit. Dus dan hebben we het in eigen hand. En anderzijds te voorkomen dat daar ontwikkelaars tussenkomen met nog andere belangen, waardoor het toch al complexe verhaal, het is niet voor niks een proeftuin geworden, nationaal, nog complexer wordt. Dus bewust vier percelen die cruciaal zijn en in onze ogen, nou ja, zijn mensen anders benaderd? En ja en nee, we hebben een overval moeten plegen. Daar is de WVG voor. Dus in die zin word je inderdaad anders behandeld. Is niet gezegd dat zij ook niet dan aan tafel gaan. Sterker nog, we hebben contact gehad inmiddels met alle partijen. Maar dit is meer een middel om een hoger doel te gaan bereiken.
Meneer Horvoors, dank u wel. Is er behoefte aan de tweede termijn of wilt u naar aanleiding... Gaan we dan de tweede termijn in? Ja? Oké. Okay. Meneer Van der Sande?
Ja, ik kan nog wel vragen. Want het is dus nu mogelijk dat een ontwikkelaar toch een perceeltje zou kunnen kopen. Ja, want niet alles is onder WVG. Is het dan niet zo dat zo iemand dan later ook nog behoorlijk wat goed in het eten kan gooien? Want die wordt natuurlijk nu ook gesprekspartner dan in de werkgroep. Want hij valt wel binnen het gebied.
Oké, dank u wel, meneer Van der Sande. Meneer Schellekens, ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er ligt een behoorlijk verleden op die percelen. Die familie hebben al best wel wat voor hun kiezen gehad. Mijn vraag is eigenlijk, gaat de verkoop dan straks op basis van vrijwilligheid? Dank u wel.
Dan dacht ik meneer De Hooy gezien te hebben, ja.
Ja, dank u wel. Ja, wat de heer Schellekens zegt, dat geloof ik ook dat het inderdaad zo is. Een vraag die ik eerder heb gesteld in de raad bij het vragenuurtje was, nou goed, we zijn bezig om te kijken dat we ondernemers in Goorlen kunnen helpen. Het CDA is er altijd voorstander van. Ondernemen is belangrijk, werkgelegenheid is belangrijk. Ik heb toen wel de vraag gesteld van, nee, in hoeverre is het nog logisch als we wellicht gronden verwerven, vervreemden, wellicht verplicht onteigenen. Ook van ondernemers in onze gemeente. En er zit er ook eentje bij die daar nog een bouwblok heeft. Die dat wellicht ziet als nog toekomstige uitbreidingsruimte of wisselgeld. Daar heb ik wel ergens wat moeite mee. En ja, in die zin hoop ik ook dat het college daar ook oog voor heeft. En daar op een goede manier mee omgaat. En dat wil ik in ieder geval gezegd hebben.
Dank u wel, meneer De Hooy. Vergeet ik iemand? Nee? Oké. Okay. Dan is het woord aan wethouder Van der Put.
Dan even toch gelijk een antwoord op de vragen van de heer Schellekens en De Hooy. We hebben deze week al contact gehad met de ondernemer waar u het waarschijnlijk ook over heeft. En ik wil de uitspraak wel herhalen die ik toen ook gedaan heb. Dat is namelijk het volgende. Als er een aantal partijen zijn die gewoon voordeel hebben bij deze ontwikkeling, dan kan het niet zo zijn dat een ondernemer bij wijze van spreken het kind van de rekening wordt. Dus met andere woorden, wij hebben wel degelijk ook oog voor de belangen van deze ondernemer. En er zijn diverse modaliteiten denkbaar waarin een oplossing gevonden kan worden. Maar ik denk dat wij met deze familie heel goed in gesprek zijn en blijven. Dus misschien kan dat u een stukje gerust stellen. De vraag van de heer Van der Zanden, biedt dat toch geen kansen voor projectontwikkelaars? Ik denk het niet. Want ik denk dat meneer Hoorvoorts net goed heeft gezegd, de gronden die voor ons cruciaal zijn in die ontwikkeling, daar hebben wij de WVG op gelegd. De andere gronden die meneer Pelkmans ligt, die zijn of niet van strategisch belang, of die zijn al in eigendom van de partijen die daar gaan ontwikkelen. Dus ik denk dat dat gevaar niet aanwezig is, meneer Van der Zanden.
Dank u wel, wethouder. Is dit zo voldoende of wil iemand in de verlengde tweede termijn nog reageren?
Ja, meneer Schouwers. Het antwoord van de wethouder stelt me gerust. Toch, mijn vraag heeft u niet helemaal beantwoord. Als er daar iets staat te gebeuren, gaat het dan op basis van vrijwilligheid?
Ja.
Dank u wel.
Dit is zo voldoende, neem ik aan. En ik denk dat het een B-stuk wordt. Niet? Gaan we voor A? Nou, super. Dat is alleen maar prettig. Dus een A-stuk. Dank u wel, commissie. Dan gaan we naar agenda punt 3. Raadsvoorstel jaarstukken 2016. Bij de jaarstukken zit een overzicht over de wijze waarop de behandeling in de verschillende commissies plaatsvindt. In de commissie ruimte wordt stilgestaan bij rapportage over programma 3. Dat is uiteraard ruimte. Vanwege onzekerheden in het sociaal domein is de accountantscontrole nog niet definitief afgesloten. Naar verwachting ontvangen wij volgende week de getekende, goedkeurende accountantsverklaring. Heeft de accountant al wel aangekondigd dat die eraan komt. Maar ze hebben nog even wat tijd nodig. Wie mag ik daarover het woord geven? Dat is kort maar krachtig. Dan zal het inderdaad wel terugkomen, denk ik. En het moet een het moet een B-stuk zijn, want we moeten de jaarrekening vaststellen in de raad. Ja, je kunt er een hamerstuk van maken. Ja, dat zou kunnen. Ja, maar meneer Van Oostenrijk, zou kunnen.
Maar het was gisteren bij de commissie AZ en volgens mij was dat daar ook vrij weinig stof.
Ja.
Dus dan, ik ben niet bij de commissie welzijn geweest, maar dan zou de suggestie toch zijn dat het alleen nog daarover zou moeten gaan.
Het zou denk ik toch een unicum zijn.
Het zou raar zijn als het
van mij. Mag ik aan u vragen wat u daar nou van vindt?
Ik verwacht, gezien de uitspraken van het CDA, dat er wel een amendement zou komen.
Dat denk ik ook wel.
En dan zal het een B-stuk worden.
Duidelijk, een B-stuk. En we verwachten een amendement van het CDA, denken we, schatten we in. Oké. We gaan naar het volgende agendapunt. Dat is het raadsvoorstel kredietaanvraag ondergrondse containers. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de aanschaf van 3 ondergrondse containers en hiervoor een krediet van €30.000 beschikbaar te stellen. Wie wil daarover beraadslagen? Meneer Schellekes, meneer Van Beurden. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Meneer Van Beurden, ga uw gang.
Ja, dankjewel, voorzitter. Eigenlijk heb ik alleen maar een hele korte vraag hierover. Want dat is eigenlijk van, ja, waarom moet het per se ondergrondse containers worden? Dat is een redelijk dure oplossing, denk ik. En als die geplaatst gaan worden, hoeveel volgen daar nog meer? Want het is natuurlijk wel een hele mooie oplossing. Maar ik denk dat er dan heel veel mensen zijn die aankomen kloppen. Dankjewel.
Dankjewel, meneer Verbeurde. Meneer Schellekes.
Dank u, voorzitter. Ja, ik heb alleen een vraag ter verduidelijking. Bij de locaties die worden genoemd als locaties voor de ondergrondse container, staat ook de locatie in de middeleeuwen, een laagbouwlocatie. Ik heb graag verduidelijking, want ik kan me nauwelijks voorstellen dat daar geen andere oplossing denkbaar is, maar dat zal waarschijnlijk wel het geval zijn, maar dat zou ik dan graag willen horen.
Dank u wel. Meneer Van der Put.
Ik ga mijn best doen, voorzitter, want u weet dat ik mijn collega vervang. Waarom per se ondergronds? Nou, dat is goed onderzocht. Dus allerlei alternatieven die zijn bekeken, meneer Van Beurden. En dit is toch als de beste oplossing gekomen. Het blijft wel bij deze drie containers. Omdat er geen andere plekken in geworden zijn die vergelijkbaar zijn. Dus waar je ook voor deze oplossing zou kunnen kiezen. En het antwoord aan de heer Schelk is waarom de middeleeuwen. Daar was inderdaad niks anders mogelijk omdat de tuintjes daar zo bijzonder klein zijn dat daar geen drie containers passen.
En geen achteruitgang.
En geen achteruitgang.
Dank u wel, vader. Heeft er iemand een behoefte aan het tweede termijn? Ik denk dat we gaan voor een A-stuk. Ja? Oké, een A-stuk. Agenda punt 5. Raadsvoorstel aanpassen tarieventabel 2017 afvalstoffenheffing. Als ik goed gekeken heb, gaan we op onderdelen naar nul. Maar misschien zijn er mensen die daar toch over willen discussiëren. Meneer De Rooij, ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er wordt hier gesteld dat er een optie is om een tweede restcontainer te verkrijgen. En dan gaat het over het tarief daarvoor. En dan wordt er gesteld dat het kan bij huishoudens bestaande uit 7 of meer personen. En ik snap wel ergens die gedachtegang, maar ik vind hem ook wel heel theoretisch. Iedere familie of iedere inwoner in Goorlen consumeert op een eigen manier. En heeft waarschijnlijk ook een eigen afvalpatroon. En ik vind het ook wel een beetje raar om die grens op die manier te stellen. Dus ik zou me voor kunnen stellen dat we het ook anders doen. En wellicht zou het ook nog op een andere manier kunnen. Dat het tarief weliswaar een klein tarief aanhangt. Maar mensen die zeggen van nou ik heb toch iets meer afval als de gemiddelde bewoner in Goorlen. Dat die in ieder geval zijn afval kwijt kan. Want daar gaat het eigenlijk om.
Dan kom ik weer bij de vervangend wethouder, meneer Van der Put, terecht.
Ja, uw raad heeft vastgesteld dat wij toe moeten naar 60 kilo per hoofd per jaar. En dan is de berekening zodanig dat een container tot een 7-persoons huishouden, dat die groot genoeg is om dat restafval op te kunnen slaan. Dus dit is gewoon rechtstreeks het uitvloeisel van de ambitie die u als raad zelf heeft vastgesteld.
Meneer voorzitter.
Als ik mag wil ik graag even reageren.
Vanzelfsprekend.
Mag ik een opmerking maken?
Zal ik het eerst maar even doen?
Oké, meneer De Rooij eerst en dan meneer Van der Zijl.
Goed, ik ken de doelstelling die wij onszelf geformuleerd hebben. We willen naar minder afval en die 60 kilo is ook genoemd. Volgens mij hebben wij het ook vergeleken met wat we nu hadden. Maar dat waren allemaal getallen die gemiddeld zijn. En onze mensen in Goorlen zijn nu helemaal niet allemaal gemiddeld. En daar wil ik toch voor pleiten dat mensen. Nee, maar als je op 60 kilo gemiddeld zit, dan betekent dat er inwoners zijn die misschien op 30 kilo zitten en misschien ook bij van 120. En het kan niet zo zijn dat je dan zegt van nou, iemand die boven het gemiddelde zit, die moet het gaan dumpen of die moet maar zien hoe dat je het kwijt wordt. Dat vind ik ook iets te ver gaan. Dus ik zou ervoor willen pleiten dat we daar op een iets ruimhartigere manier mee omgaan. Wel allemaal met nog steeds met dezelfde doelstelling om zoveel mogelijk afval te scheiden, want dat is toch het doel, en kosten beheersen. Maar wat ons betreft zouden we daar wel anders mee om kunnen gaan.
Meneer Van der Zanden.
Meneer de voorzitter, bij mij komt het een beetje over voor als mensen die geen zin hebben om afval te scheiden, ze dat kunnen gaan afkopen met een hoger tarief. Dat lijkt me een heel erg verkeerd signaal.
Daar wil ik me heel graag bij aansluiten, voorzitter.
Standpunt van de commissie, althans de meerderheid, is duidelijk. Wethouder, wilt u daar nog wat aan toevoegen?
Nou, de wethouder die sluit zich er ook bij aan. Het is juist bedoeld om een prikkel in te bouwen dat mensen zo weinig mogelijk restafval genereren.
Wordt het een aardstuk, meneer De Rooij?
Ja, dat is een goede vraag, maak er maar.
Van afval.
Wat mij betreft, we zullen het even in fractie bespreken. Wat mij betreft in eerste instantie niet terug laten komen in de raad. Tenzij dat wij alsnog denken van nou, we willen het toch nog even over discussiëren in de raad. Laat het zomaar bij elkaar afspreken.
Oké, primair een A-stuk en wellicht wordt het een B-stuk. Dank u. Nou, dan gaan we het hebben over de zonnepanelen op het gemeentehuis. Zoals in het milieubeleidsplan Duurzaam Goorlen is aangekondigd, wordt krediet aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis. De exacte hoogte van het krediet is afhankelijk van de hoeveelheid en de plaatsing van de panelen en wordt in het aanbestedingstraject bepaald. De Raad wordt gevraagd om een krediet van maximaal 110.000 euro beschikbaar te stellen voor zonnepanelen en de begroting 2017 hiervoor te wijzigen. Als ik goed gelezen heb, zitten we dan 15 jaar op nul. Geen plusje en geen minnetje. En na 15 jaar komen er mogelijk plusjes van 5.000 à 6.000 euro. Maar we moeten natuurlijk ook het goede voorbeeld geven. En wellicht speelt dat in overweging mee. Wie mag ik het woord geven? Meneer Schellekes? Dan moet ik even spieken, want dan zie ik meneer De Jong. Meneer Appels, zag ik. VVD niet. En meneer Van Oostenrijk. Meneer Van Oostenrijk, mag ik bij u beginnen?
Zeer zeker, dankjewel voorzitter. Heel kort, we zijn toch wel geschrokken van de investeringskosten die hier genoemd worden. Ik heb zelf nog wel vrij recent mijn huis verduurzaamd. Daar heb ik aan zonnepanelen gedacht en toen was de terugverdientijd zonder enige vorm van subsidie toch aanmerkelijk korter dan die ik hier in het stuk teruglees. Dan denk je aan een jaar of 7, 8, dan heb je zo'n veel terugverdiend. En hier kun je een enorm oppervlakte, wat de investeringskosten zou moeten drukken, per zonnepaneel neerleggen. Dus die gemiddelde investeringskosten zou enorm naar beneden moeten gaan. Dat zou de terugverdientijd toch korter moeten worden, lijkt me. En ik lees eigenlijk dat die langer wordt. Hoe komt dat?
Meneer voorzitter, het komt namelijk omdat niet iedereen dezelfde kilowattuurprijs betaalt.
Sorry, meneer Van Sander.
Dat komt omdat niet iedereen dezelfde kilowattuurprijs betaalt. Particulieren die betalen het hoogste tarief eigenlijk aan kilowatturen en bedrijven aanzienlijk minder.
Ongetwijfeld. En de vraag is ook of in die berekeningen van 7, 8 jaar alles wel heel erg goed in zit. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ik ga niet op de stoel van de wethouder zitten. Wie mag ik het...
Nee, twee vragen.
Meneer, sorry? Meneer Appels, hè? Ja.
Dank u, voorzitter. Ja, ik heb dezelfde vraag als meneer Van Oosterwijk. Ik heb ook zonnepanelen en ook ik heb een terugverdientijd van 7 à 8 jaar. En ik begrijp dat er misschien andere kilowattuurprijzen gelden, zoals de heer Van Zand zegt. Maar dat kan niet een terugverdienperiode met 3 keer verlengen, volgens mij. Dus wat mij betreft blijft die vraag van meneer Van Oosterwijk alsnog staan. Dus krijg daarop een antwoord.
Dat is duidelijk, meneer De Jong.
Ook ik lees in de stukken dat pas na 15 jaar terugverdiend wordt, terwijl de afschrijftijd maar 10 jaar is.
Meneer Schellekes.
Ja, de vraag die je net is gesteld, die vraag had ik ook. Maar we hebben de goede gewoonte dat de vragen laat beantwoorden door de wethouder. Maar ik denk inderdaad dat het te maken heeft met de tarieven. Ik heb een jaar of 4 geleden heb ik ook een aantal zonnepanelen laten plaatsen. En toen was ook voor particuliere terugverdientijd tussen 7 en 8 jaar. En die gaan we halen. Ik kan voor de rest alleen maar het college complimenteren dat ze juist op de dag dat de zomer begint dit voorstel in de commissie brengen. En ik weet ook waaraan het er ligt dat het voorgaande jaren niet is gebeurd. Maar ik denk ook, gezien de voorbeeldwerking die je hebt als gemeente, zou ik het inderdaad erg toejuichen als er als we weer die dingen hier op het dak komen. Want
de zon schijnt.
Ja, ook.
Wethouder van de Put.
Ja, u krijgt een zonnig antwoord, want dit is de eerste tranche waar we nu voor in aanmerking komen. Maar ik kan u wel melden dat we inmiddels voor de Haspel en ook voor het Jan van Bezouw deze subsidie ook hebben aangevraagd. Ja, de vraag van de heer Van Oosterwijk en De Jong en Appels, dat is hetzelfde antwoord. Een beetje heeft meneer Van der Zanden mij het gas voor de voeten weggewaaid, maar ik kan wel exact zijn. Het is zo dat wij als grootgebruiker betalen wij een tarief van 6 cent per kilowattuur en een particulier die betaalt 18 cent. Dus wij hebben die terugverdientijd gebaseerd op die 6 cent per kilowattuur en dan komen we op deze vraag uit. De vraag van de heer De Jong, hij leest 10 en 15 jaar. Ja, dat klopt. De normale afschrijftermijn is 10 jaar, maar voor dit dossier hebben wij gekozen voor een afschrijftermijn van 15 jaar. Dus wij maken een uitzondering op de regel dat je normaal in 10 jaar dit soort zaken afschrijft.
Dank u. Dank u wel, wethouder. Dat antwoord was heel duidelijk. 6 cent en 18 cent maakt natuurlijk nogal wat verschil. Wie heeft er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Appels, ga uw gang.
Dank. Even een korte vraag over die afschrijvingstermijn. U zegt, die gangbaar is 10 jaar voor dit soort investeringen, verlengd naar 15 jaar. Is dat toegestaan? Misschien hebben we hier een vraag voor de wethouder van de Heide. Kun je dat soort dingen zeg maar met 50% verlengen?
Als de vraag is, we hebben dat besloten. Als u nu besluit akkoord te gaan, dan heeft u nu een uitzondering gemaakt. En dat mag. Want we kijken dus naar de technische levensduur en in onze ding staat dat energiemaatregelen in basis van 10 jaar moeten afgeschreven. Dus nu kijkt naar de, en dat is 4 jaar geleden, dus nu kijkt naar de levensduur van deze dingen. Dus moet je naar de werkelijke, zoveel dicht mogelijk naar de werkelijke levensduur gaan. En er zitten dus, u weet, er zitten twee momenten in. Een moment is het eerste aanschaf. Over 7, 8 jaar moet u de omvormers vernieuwen. Dat is allemaal meegerekend. De onderhoudskosten zijn meegerekend. Alles is meegerekend. En er komen uit dat u zei, nou, als we het een beetje neutraal willen houden dan, en de kapitaalslasten kunnen terugverdienen, dan moeten we een afschrijftermijn hanteren van 15 jaar. En men zegt dat die dingen tussen de 15 en 20 jaar meegaan. We zijn toch maar aan de voorzichtige kant gebleven en op 15 jaar gezitten.
Dank u wel, wethouder. Ik zou willen zeggen, baat het niet, het schaadt ook niet. De eerstkomende 15 jaar en de voorbeeldfunctie is best belangrijk. Gaan we voor een A-stuk? Oké, een A-stuk. Ja. Yes. Het is 10 voor 1, dus het gaat goed. Raadsvoorstel bestemmingsplan Dorpstraat 63 Goorlen. Dit bestemmingsplan is gereed om door uw raad ongewijzigd vastgesteld te worden. Dit plan voorziet in het uitbreiden van de bestaande productieruimte voor zuivelbereiding, het realiseren van dakbesteding en een leerwerkplaats en een ontmoetingsruimte voor dementerende en eenzame senioren. Er is 1 zienswijze ingediend en die is uiteraard beantwoord. Het ontwerpbestemmingsplan is naar aanleiding van de zienswijze niet aangepast. Wie mag ik hierover het woord geven? Ja, meneer Wouwstrijk.
Dankjewel, voorzitter. Het gaat over iets wat in de ingediende zienswijze wordt genoemd. Daar gaat het over het hakken en klieven van hout, zoals die indiener van die zienswijze dat noemt. En die stelt de vraag, en volgens mij is het antwoord daarop wel erg relevant, of dat met de hand of met machines zou gebeuren. Want volgens mij is dat enorm van invloed op hoeveel overlast omwonenden daarvan zouden kunnen ervaren. Mijn vraag daarbij aan het college is ook van, ja, kun je daar überhaupt iets over afdwingen in een bestemmingsplan? En zo ja, hebben we dat dan nu gedaan?
Wethouder van de Put.
In mijn eenvoudig denkraam zou ik zeggen dat je hakken en klieven met de hand doet. Zagen is een ander verhaal, maar die korte stukjes die je dan gezaagd hebt, ja, die ga je hakken en klieven. Uit de beantwoording van de zienswijze blijkt ook dat je dus geluidsoverlast op deze manier niet kunt regelen in een bestemmingsplan. Maar mochten de omwonenden overlast vinden van die activiteiten, dan kunnen ze in kader van het activiteitenbesluit kunnen zij om handhaving vragen. Dus dan zullen er metingen gedaan worden en dan zal er besluitvorming over wel of niet te handhaven plaatsvinden.
Dank u wel, wethouder. Is dat voldoende, meneer Oosterwijk? Ik geef toch weer een voorzet, A-stuk. Dank u wel voor de snelle raadsvergadering. Maar dan zijn we ook eerder aan onze vakantieperiode toe. Agenda punt 8, raadsvoorstel blijverslening gemeente Goorlen 2017. In de woonvisie gemeente Goorlen 2015 is opgenomen dat de gemeente moet stimuleren dat er meer aanpasbare en levensloopbestendige woningen komen in de gemeente. Het stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente heeft het product blijverslening ontwikkeld. Dit is een regeling waarmee een bewoner een persoonlijke lening of hypotheek kan afsluiten tegen gunstige voorwaarden. Voorgesteld wordt dit instrument in te zetten in de gemeente Goorlen en daartoe een verordening blijverslening vast te stellen, een blijversfonds te openen en daar 5 ton in te starten en de regeling na 2 jaar te evalueren en indien nodig aan te passen. En u weet dat het revolving is, dus het geld loopt gewoon rond en komt steeds terug. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Schellekes en meneer De Rooij. Meneer De Rooij.
Ja, dank u wel. Ja, 5 ton lijkt een heel groot bedrag, maar ik zie ook dat hypothecaire leningen tot 50.000, dan kun je nog niet zoveel mensen daarmee helpen. En u geeft aan van nou, wellicht kunnen we dat bedrag niet ophogen, maar hebben we dan ergens een grens? Want we zijn natuurlijk als gemeente ook wel ergens beperkt, denk ik. Heeft het college daar zicht op als dit snel vol is, of dat we dan een vervolgstap willen zetten en in hoeverre?
Dank u wel, meneer De Rooij. Meneer Schellekes.
Dank u, voorzitter. 2 vragen. Als ik na de opmerking gemaakt heb, dat we dat hartstikke prima voorstel vinden. We vragen ons af waarom er een leeftijdsgrens geldt van 76 jaar. Ik bedoel, mensen die nu worden geboren, die worden 100. Ik bedoel, 76 jaar was dat 20 jaar geleden voor veel mensen het hoogst haalbare. Maar ik begrijp niet waar die grens vandaan komt. Daarnaast denk ik van op het moment dat een burger bezig is om zijn huis op een ingrijpende wijze te verbouwen. Dan is het ook vaak zo dat het moment is om ook te gaan kijken naar de duurzaamheid van een woning. En op dat moment daar ook inderdaad investeringen in te doen. Op het moment dat je zowel een aantal aanpassingen moet doen om te kunnen blijven wonen. En je moet ook aanpassingen doen om duurzaamheid te verhogen. Dan zal die grens al heel snel worden overschreden. Mijn vraag is dan ook om de regeling inderdaad ook zo aan te passen. Dat het bedrag inderdaad hoger zou kunnen worden. Op het moment dat er behalve aanpassingen aan de woningplattegrond en de installatie. Er ook aanpassingen gebeuren die de bedoeling hebben om de duurzaamheid van de woning te verhogen. In de richting van bijvoorbeeld een lager label.
Meneer Schellekes, ik denk dat ik nu terechtkom bij, niet bij wethouder Van der Heijden. Ach, meneer Van der Put, u bent druk vanavond.
Wethouder, voorzitter, is bijna een onemanshow. Maar ik ben blij dat de wethouder Financiën net een bijdrage heeft geleverd. De heer De Rooij noemt een bedrag van 50.000 euro. Dat klopt niet. Het maximum is 25. Wij hebben het gemaximeerd tot 25.000 euro. En dan kom je dus uit op een minimaal aantal leningen van 20 stuks. Er is tot nu toe een beperkt aantal gemeenten die blijvingsleningen hanteren. En daar is de ervaring dat het gaat om 5 tot 10 aanvragen per jaar. Mocht het er veel meer zijn, ja, dan kom ik terug bij uw raad. Want succes, dat mag uitbetaald worden, letterlijk. De vraag van de heer Schellekes is, denk ook aan duurzaamheid. Ja, dat doen we, want de eerstvolgende raadsvergadering na de zomervakantie zullen wij een soortgelijk voorstel aan u aanbieden om duurzaamheidsleningen te kunnen verschaffen. En dan gaat het om hetzelfde bedrag, gaat het ook over een 500.000 euro waar we een fonds voor willen inrichten. Dus ja, u wordt op uw wenken bediend, zou ik zeggen. Ja, en die 76 jaar, dat komt voort uit de modelverordening zoals SVN die ons ter beschikking heeft gesteld. En dat heeft ook te maken met het feit dat, dat wij de terugbetaalbaarheid van de lening niet te zeer zover in de toekomst willen liggen dat mensen dan 110 moeten worden om de lening terug te kunnen betalen. Dus er is gekozen voor 76 jaar. Ik ben met u eens, het is enigszins arbitrair. Maar ja, ik zou zeggen, laat ons eerst hier eens mee aan de slag gaan. En mocht er nou heel veel mensen zijn die ouder zijn, dan kunnen we uw raad altijd nog voorstellen om de regels aan te passen.
Dank u wel, wethouder. Ik denk dat het een goede suggestie is, dus ik krijg toch het vermoeden dat het weer een aanstuk wordt. Niet, meneer De Rooij?
Nou, dat zeg ik niet, maar ik heb nog wel een vraagje.
Oh, sorry, ik vergeet de tweede termijn. Ja, neem me niet kwalijk. Meneer De Rooij, ga uw gang.
Nee, ik had even de vraag gesteld over het maximum budget. Heeft de gemeente daar een inschatting van gemaakt? Hebben jullie naar gekeken hoeveel behoefte er dan is? En ik heb de vraag gesteld van nou, die 5 ton lijkt een heel bedrag. Maar ook als je het inderdaad, u heeft gelijk, er staat 25.000 euro in. Dan betekent nog dat het ergens wel vrij snel ophoudt als je een groepje mensen hebt die de aanvraagt. En ik kan me voorstellen dat toch wel serieus vraag naar komt. En de vraag is van in hoeverre gaan wij als gemeente dan mee. En dan kun je zeggen, ja, die vraag krijgt u terug op uw bordje. Maar ik kan me voorstellen dat het college of ambtelijk er wel naar gekeken is. Hoe die behoefte is en wat eventueel een maximum is voor onze gemeente.
Met haar. Wat ik u al gezegd heb, in de weinige gemeenten waar nu ervaring wordt opgedaan, is de ervaring dat er sprake is van 5 tot 10 aanvragen per jaar. Dus ja, als je dan uitgaat van een maximum van 20, dan denk ik dat we ruim zitten. Ja, mocht het succes zo groot zijn, ja, we hebben elke maand raadsvergaderingen, dus ik ben zo bij u terug.
Nee, dat realiseer ik me, wethouder heeft helemaal gelijk in. Maar goed, als we 10 per jaar hebben, dus 2,5 ton en we gaan daarmee door, dan hebben we toch wel een aardig potje geld erin zitten dadelijk in 10 jaar. En ik begrijp wel dat het geld terugkomt uiteindelijk, maar de mensen worden ouder, dus het duurt wellicht ook ouder, langer voordat het terugkomt.
Ja, ik trek even toch de vergelijking met de starterslening, waar we natuurlijk al een groot aantal jaren onze ervaring hebben. Die pot is niet leeg. En juist omdat die revolving is en de mensen maandelijks moeten aflossen, is er ook regelmatig een terugstorting in het fonds. Dus ja, ik denk dat we het aardig gaan redden.
Dank u wel, wethouder. A of B? Oké. Hebben we weer een A-stuk te pakken. Dank u wel. Stukken ter bespreking. Het ging er zo even al even over. U hebt ontvangen raadsinformatie industrieterrein Veertels in Riel. Kaai goed ondernemen in Riel. De commissie Ruimte gaf in de vorige commissievergadering aan te willen spreken over bestemmingsplanwijzigingen op industrieterrein Veertels. Ook bij andere projecten en ontwikkelingen in het ruimtelijk domein werd gevraagd de politiek vroegtijdig te informeren en te betrekken. Het gesprek van zo dadelijk kan plaatsvinden aan de hand van de raadsinformatie die u hierover heeft ontvangen. Wie van de heren, moet ik zeggen, een mannengezelschap vanavond, wie van de heren wil het gesprek starten? Meneer Appels, gelukkig.
Nou, ik praat even vanuit de situatie dat ik mee heb gedaan in de ontwikkeling van dit stuk als een van de vele ondernemers al daar. Dus ik wil eigenlijk vanuit die optiek een compliment maken aan het college en ook aan de ambtenaren die het project getrokken hebben. Het voordeel is, denk ik, terugkijken dat de zaken die besproken werden over het algemeen breed gedragen werden door alle ondernemers. Er waren geen echte stekeligheden of hele erge diepe discussiepunten. Dus dat is dan weer het voordeel wat ik er even, de opmerking die ik erbij moet maken. Maar desalniettemin denk ik dat de ondernemers terugkijken op een proactieve gemeente die naar de ondernemers toegegaan is en die gewoon een hele open en ruime vraag heeft neergelegd die volgens mij op een uitstekende manier is opgepikt door de ondernemers. Het heeft ook geresulteerd in een stuk wat aangenomen is door het college. Dus ik denk dat iedereen blij is dat dit ook een opzet en een eerste stap zijn op weg naar een meer participerende rol voor de gemeente in de toekomst, in het kader van de Omgevingswet onder andere. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Appels. Meneer de Rooij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had hier eerder vragen over gesteld, dus ik ben blij dat het op de agenda is gezet. Ik had me er iets anders bij voorgesteld bij dit agendapunt. Ik had gedacht, raadsinformatie, dat wij vanavond nog een stukje informatie kregen hier, waarbij we dan later met elkaar hierover konden spreken. Ik heb er eerder vragen over gesteld, omdat inderdaad gesprekken zijn geweest. En ik kan de heer Tim Appels daar helemaal in volgen. Dat is heel goed dat er gesproken wordt met ondernemers op het bedrijventerrein en gekeken wordt van nou, welke wensen zijn er en hoe kunnen we zo goed mogelijk zaken voor elkaar krijgen, dat iedereen in tevredenheid daar bedrijvigheid kan uitoefenen, want dat is toch de kern van een bedrijventerrein. De zorg die ik er een beetje bij had, waren wat geluiden dat wellicht wonen voor sommige mensen die daar verblijven, zeg maar, belangrijker werd gevonden als bedrijvigheid. En natuurlijk, wonen is ook ontzettend belangrijk, maar ik denk dat toch de kerndoel van een bedrijventerrein bedrijvigheid is en dat je bedrijven ruimte moet kunnen geven. En een andere gedachte die ik daarbij heb, of wel die wij daarbij hebben, is dat het ook niet zo moet zijn dat mensen hun bedrijf, zeg maar, als dat ten einde is of een pensioenleeftijd of het bedrijf stopt, dat ze denken van nou, we blijven hier zitten. Dat kan natuurlijk, maar dat is eigenlijk niet het doel van een bedrijventerrein. Het doel van een bedrijventerrein, daar moeten we toch wel denk ik wel helder met elkaar over zijn, is dat bedrijvigheid en dat je daar ook een uitwisseling krijgt en dat ook bijvoorbeeld jonge ondernemers die willen starten ook een plek kunnen vinden op een bedrijventerrein. En dat gaat niet gebeuren als wonen de overhand krijgt. En dat is een beetje de zorg die wij daarbij hebben. En ik heb niet het koersdocument gelezen, dus in die zin heb ik me daar niet goed voorbereid of heb ik dat verkeerd ingeschat. Ik weet niet waar het lag.
Daar komt het namelijk
aan. Oh, daar staat met vette letters.
Dat heb ik op een of andere manier niet gezien.
Daar staat met vette letters in: bedrijventerrein primair voor ondernemers. Punt.
Oké. Okay. Maar ik heb het koersdocument niet gelezen. Ik zeg al, ik had me iets anders voorgesteld bij vanavond. Dus dat is dan mijn manco. Maar ik wil even goed, ondanks dat ik het niet gelezen heb, dit inbrengen. En dat was ook de zorg die wij als CDA hadden. En daar wil ik er graag met de commissie en wellicht met het college over spreken. Van wat zien wij als kerndoel op het bedrijventerrein?
Wethouder Van der Put.
Nou, voorzitter, ik onderschrijf de stelling van de heer De Rooij. Het is een bedrijventerrein en het blijft een bedrijventerrein. We hebben alleen in samenspraak met de ondernemers, met name aan de randen van het bedrijventerrein, naar wat creatieve oplossingen gezocht. Bijvoorbeeld het pand Poort van Riel, dat kantoorpand wat een hele tijd leeg staat. Daar hebben wij al een aantal keren een verzoek gehad om daar een tijdelijke huisvestingsmogelijkheid voor migranten te creëren. Nou, we hebben daar gisteren als college een besluit over genomen. Dus het bedrijf krijgt tijdelijk toestemming om dat in te vullen. Maar wij hebben dus niet het zodanig willen inregelen dat wij een definitieve bestemmingsplanwijziging willen aanbrengen. Want ik ben met u eens, ook jonge ondernemers moeten straks de kans hebben om daar hun activiteiten te ontwikkelen. En dit bedrijventerrein is bij uitstek is het de plek in Riel waar ondernomen moet worden. Dus voor ons is ook zeer bespreekbaar dat plekken waar elders nu ondernomen wordt, dat die zich ook verplaatsen naar Veertels. En ik denk nogmaals dat we er samen met ondernemers heel goed zijn uitgekomen, zonder voorschotten te nemen op bestemmingsplanwijzigingen, dan wel onomkeerbare situaties te creëren.
Dank u wel, wethouder. Meneer Pelkmans.
Ik heb het stuk wel gelezen en waar met name die voorbeelden of die zorg van meneer De Rooij eigenlijk weggenomen wordt uit het stuk. Wat uit het stuk eigenlijk niet goed naar voren kwam, was mijn inziens de bedrijven die er zijn en waar nu ook gewoond wordt. En er zijn geen activiteiten, dus er wordt wel gewoond, maar geen bedrijfsactiviteiten. Hoe gaat dat daarmee verder en hoe wordt er straks gehandhaafd? Of mogen die daar zo blijven zitten? Of hoe gaat dat? Er staat bijvoorbeeld een pand te koop. De bedrijfsruimte is leeg, maar ze krijgen het niet verkocht en ze blijven er maar wonen. Maar het is geen goede invulling voor het bedrijventerrein en ze kunnen ook niet verder met ondernemen. Hoe gaat u daarmee om?
Het uitgangspunt is dat die kabels niet gesplitst mogen worden. Hè. Dus wij sturen niet de ME erop af om die mensen uit hun huis te zetten. Dus zolang als zij daar wonen en er zijn geen activiteiten, dan zal er niet gehandhaafd worden. Maar mocht er zich een nieuwe ontwikkeling voordoen waarbij er bijvoorbeeld een verzoek komt om een deel van de kabel te splitsen, om daar wel een bedrijf, ja, dan kan er geen medewerking aan verleend worden, want wonen is in principe strijdig op een industrieterrein. Je kunt er alleen maar wonen als je het combineert met je eigen bedrijf.
Even een aanvullende vraag, voorzitter, als het mag. Daar vindt dus periodiek een controle plaats door de gemeente. Oké.
Meneer De Rooij.
Ja, toch nog even over het proces. Ik heb hier eerder vragen over gesteld van nou kunnen we dit eens bespreken. Vanavond doen we dat hier dan. Dat is prima. Ik lees of ik hoor nu net dat het college het koersdocument heeft vastgesteld gisteren of vandaag. Ik weet niet in hoeverre dat het de raad een bevoegdheid heeft, maar ik zou het wel een beetje jammer vinden, want ik voel me toch ergens een klein beetje buitenspel staan en wellicht heb ik inderdaad het koersdocument niet gezien, maar dat maakt niet zo uit, want we spreken nu eigenlijk als raadsleden, als commissieleden voor het eerst over zeg maar bedrijventerrein Veertels en hoe dat we vinden dat we daarmee om zouden mogen of moeten gaan. En ik denk dat het juist de kaderstellende rol van de raad daarbij van belang zou kunnen zijn. Dan zeggen we, nou, wat vinden wij als raad of als commissie belangrijk als het gaat om de toekomst van. En ik realiseer me dat een koersdocument, het woord zegt het al, de koers aangeeft. Dus kunt u ons aangeven, kunt u mij aangeven of de commissie aangeven, gaat u dat koersdocument met ons in de raad bespreken? Want u legt het nu ter bespreking in de commissie, formeel. Heeft dat dan niet zoveel status? Kunnen wij daar als raad nog wellicht een richting aan geven?
Wethouder van de Put.
Ik kan daar een helder antwoord op geven, voorzitter. Dit koersdocument is een beleidsregel hoe om te gaan met verzoeken in de toekomst. En die beleidsregel geeft aan hoe wij gebruik kunnen maken van onze vrijstellingsbevoegdheid die geldt in het bestemmingsplan en dat is een wettelijke bevoegdheid van het college. U weet net zo goed als ik, er komt een nieuwe omgevingswet aan, dus wij zullen die ontwikkelingen die nu plaatsvinden, die zullen wij een plek geven in de nieuwe omgevingsvisie, dan wel in een nieuw te maken bestemmingsplan, maar dit is geen bestemmingsplanwijziging, nee, het is puur gebruik maken van de vrijstellingsbevoegdheid van het college. Vandaaruit ook de bevoegdheid van het college om dit document vast te stellen. En wij vonden het een zodanig goede ontwikkeling, omdat het in onze visie ook vooruit loopt op hoe wij willen omgaan met de nieuwe omgevingswet. Met name ook de participatie van belanghebbenden, dat wij het nodig vonden om uw raad daar wel over te informeren. Via de raadsinfo en via het koersdocument zelf.
Oké.
Meneer de Rooij.
Ik begrijp uw uitleg en ik denk ook dat u gelijk heeft. Het is een bevoegdheid van het college als het gaat om de binnenplantse wijzigingen en hoe daarmee om te gaan. Toch zou ik me voor kunnen stellen, en ik kijk dan vooral even naar de andere commissieleden op dit moment, dat wij misschien toch wel een mening hebben over welke koers dat we willen varen. En dat we misschien dit toch een soort, dat we toch als raad zeg maar, een soort advies geven aan het college als het gaat om dit document. Dus mijn voorstel is eigenlijk toch dat we dit toch iets meer politiek maken, omdat ik het toch wel interessant vind. Even, nou kunnen wij niet als raad een advies geven of dit voorleggen aan de raad. En weliswaar niet als een beslisdocument, maar we hebben eerder documenten voor ons gehad waar wij een richting of een advies geven aan het college. En ik zou me zoiets voor kunnen stellen dat we wel onze kaderstellende rol als raad zeg maar vasthouden. En nu voel ik me een klein beetje onthand door het feit van ja, we hebben het vastgesteld en ja.
Voorzitter, ik zou de heer de Rooij toch willen adviseren dat koersdocument eerst even van A tot Z te lezen. De 80% wat erin staat zijn zuiver uitvoeringskwesties. Of er in een bochtje wel of niet gehandhaafd moet worden. Ja, het spijt me, maar daar heb ik echt als raad geen behoefte aan om daarover te spreken. En de wethouder van de Put geeft volgens mij exact aan. We hebben kaders gesteld, we hebben een bestemmingsplan op dat bedrijventerrein. En er zitten bevoegdheden in waarin het college bepaalde beslisruimte of discretionaire ruimte heeft. Nou, en ze heeft nu in samenspraak met die bedrijven opgeschreven hoe dat ze die beslisruimte in gaan vullen. Nou ja, daar kunnen wij niks meer van vinden.
Ja, ik heb collega Pelkmans horen zeggen van nou, die had een mening over of een gedachte van nou, hoe moeten we omgaan. Bijvoorbeeld vond ik een heel interessante met bedrijven die stoppen. En mensen die daar wonen en geen bedrijf meer hebben. Nou, dat vind ik wel interessante discussiepunten waar we wel met elkaar een mening over kunnen vormen. En ik hoef inderdaad niet met u te discussiëren over parkeren op de bocht. Snap je? Daar hoort u, zult u mij niet over horen. Maar wel als het gaat om dat soort beleidsmatige keuzes.
Maar die mening hebben we gevormd, want die mening staat namelijk in het bestemmingsplan. En in dit koersdocument staat, ik weet niet precies op welke punten het college allemaal bepaalde beslisvrijheid heeft, maar op alle punten waarop ze dat heeft ze daar met bedrijven over gesproken en daar invulling aan gegeven. En volgens mij is de koek dan op.
Meneer Paalschellekes, ja?
Ja, ben ik niet helemaal met meneer Van Oosterwijk eens, en ik kijk niet alleen naar de bedrijventerreinen, maar ook naar het buitengebied waar heel veel agrarische ondernemers staan te stoppen. En vaak is dan ook hoe we daar in de toekomst mee omgaan. Er zijn heel veel gemeentes die daar al beleid op hebben vastgesteld. We hebben daar nog nooit over gesproken. Dan hebben wij natuurlijk niet zo heel veel agrarische ondernemers meer, behalve dan in het Rielse. Maar desalniettemin komt die problematiek komt op ons af. Er zijn onderzoeken die daar klip en klaar over zijn.
Ja, maar ook daarover staat in het koersdocument wat geschreven over die agrarische bedrijven en wat men daarmee moet doen en hoe men die invulling kunnen geven. Dus het wordt gewoon ook benoemd in dit stuk daarover.
Ja, meneer Pelkmans, u heeft ongetwijfeld gelijk dat het erover geschreven staat. Ik heb het allemaal nog niet gelezen, dus ik ga er absoluut niet bij discussiëren. Maar het gaat er maar wel om, en daar moet ik meneer Paul Schelkens gelijk in geven. Nou, het zijn wel zaken waar je wel met elkaar over van gedachten kunt wisselen. Van welke koers, welke kant willen we op? En dan gaat het inderdaad niet alleen over bedrijventerrein. Je zou het breder kunnen trekken, ook over buitengebied. En agrarisch bedrijven, en stoppende bedrijven en nog wel wat breder. Maar ik denk dat het juist de rol van de raad is, de kaderstellende rol van de raad. Om met elkaar daar een gedachte over te vormen. Welke kant willen wij op als het gaat over bedrijventerreinen? Ook over buitengebied, stoppende bedrijven, agrarische bedrijven. Ik denk dat het belangrijk is dat je daar juist als raad en voorafgaand daar als commissie je richting aan kunt geven en het college ook weet van nou, welke kant wil de politiek, wil de raad op. En ik denk dat daar niks mis mee is. Ik denk dat als je dat niet doet, dat je het op deze manier doet, dat je toch een beetje de kaderstellende rol als raad uit handen geeft. En dat vind ik jammer.
Voorzitter, als ik even kort maak.
Zeker, meneer Appels.
De wens die de heer De Rooij uitspreekt, die heeft feitelijk niks met dit agendapunt te maken. Dat is volgens mij wat de heer Van Oostwijk ook al een paar keer probeert aan te geven. Natuurlijk is dat zo en natuurlijk heeft de raad daar een hele duidelijke rol in. Maar feitelijk gaat dat nu niet hierover. Hier gaat het over zeg maar, de ruimte die het college heeft binnen de gestelde kaders en de participatie van zeg maar zeggen, de gebruikers of de belanghebbenden. En dat is in een bepaald proces gegaan, wat misschien een opzet is naar toekomstige omgevingswet. En dat is volgens mij wat hier speelt. Hier speelt niet over. Hier wordt geen nieuwe visie ontwikkeld. Of hier wordt niet de heer De Rooij of andere raadsleden gepasseerd. Dat is hier niet van toepassing.
De heer Bertje, klopt, maar, dat klopt wel. Maar,
nou, vraag de eerste heer Paul Schelkens.
Dankjewel, voorzitter. Daar heeft meneer Alps helemaal gelijk in. Maar meneer De Rooij heeft ook gelijk als hij zegt dat wij, wat net ons als commissie om daar een keer over door te praten, over die kaderstelling. En dan wil hij zeggen dat we het dan het koersdocument niet aan kunnen nemen.
De heer Bert Schelkens. Ik ben de laatste om voor te pleiten dat we het hier nooit meer over hebben. Maar ik zou toch voor willen stellen om als het gaat om dit agendapunt het hierbij te laten. En inderdaad op eerste stukken te lezen om te kijken of er dan nog inderdaad zaken zijn waar nog een keer over gesproken moeten worden. En als het gaat om zaken die daarmee vergelijkbaar zijn, bijvoorbeeld de landbouwer die stopt, dan denk ik van nou, daar moeten we dan over hebben op het moment dat het speelt. Maar laten we dit agendapunt dan niet gaan gebruiken om discussie te voeren die hier op dit moment niet thuis hoort.
Wethouder van de Put.
Ja, voorzitter, het is misschien geen dooddoener, maar we hebben natuurlijk net een werkgroep ingesteld die gaat over het tot stand komen van de nieuwe omgevingswet. We zullen een nieuwe omgevingsvisie moeten gaan schrijven en ik denk dat de raad in zijn kaderstellende rol nou volop aan bod komt. Dus de discussie die nu gevoerd wordt, ja, ik denk dat we die de komende jaar nog wel volop met elkaar gaan voeren. En dan komen al die elementen die nu genoemd worden, die komen aan bod.
Dan hebben wij geluk dat de nieuwbakken voorzitter van die werkgroep hier toevallig in de zaal is, voorzitter. Die zit al driftig mee te schrijven.
Ik is natuurlijk.
Ik weet niet wie het is.
Kijk, jullie kennis nog
even. Het is de heer Schelkens.
De heer Paul Schelkens. Goeie keus. heren, dit was een punt ter bespreking, dus geen A-stuk, geen B-stuk. Is dit nu voor het moment voldoende besproken? Dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 10. Verslag van de commissie ruimte van 17 mei jongstleden. Er zijn geen opmerkingen opgekomen. Als er nog iemand is die nu mondeling daar nog een opmerking over heeft, dan kan dat. Als dat niet is, dan gaan we naar de toezeggingen. En de vraag is of toezegging 1 en toezegging 2 nog gehandhaafd moeten worden. En toezegging 1, even het geheugen, ja, jullie kunnen het lezen. Maar even het geheugen opfrissen is het burgerinitiatief Kleine Huisjes. Nee, sorry, Kleine Kavels. En daar staat een afdoening achter. En het college staat positief ten opzichte van tiny houses en als die zaken aan de orde komen, dan gaan ze daar mee aan de slag. Dus. En dan,
mag ik misschien?
Ja, zeker met
haar. Het gesprek heeft gisteren plaatsgevonden met de initiatiefnemer en we zullen de raad daar binnen afzienbaar termijn via raadsinfo over informeren.
Duidelijk. En dan het tweede punt is de Maria Boodschapkerk. Daar heeft de VVD vragen over gesteld. naar aanleiding van een bijeenkomst met de bewoners. En dat ging natuurlijk met name over het verhaal van de twee woningen die ook nog op het terrein bij de kerk gaan verschijnen. En het college heeft zich daar positief over uitgelaten. En de planologische procedure en de voorbereiding daarvan die lopen, moet dit blijven staan voor de commissie, of zeggen we kunnen 1 en 2 als afgedaan beschouwen. Afgedaan? Oké, dan ging toezegging 3 over de veertels. Nou, daar hebben we dus nu over gesproken naar aanleiding van de raadsinformatie. En kan dus van de lijst van toezeggingen. En nummer 4 is de stand van zaken, de uitvoering van de SP-motie in zaken de visie Zuidrand om te onderzoeken of het mogelijk is subsidie te verkrijgen met als doel bouwdelen in de Zuidrand te behouden. Dat ligt bij wethouder Van der Put. En daar staat dat het onderzoek nog in volle gang is. Dus ik stel voor
om dat klopt. Die moet blijven
te staan. Handhaven. En wilt u er nog iets over kwijt, meneer Van der Put? Oké. Dan stellen we het verslag vast, mevrouw de griffier. Inlichting van het college van burgemeester en wethouders is het volgende agendapunt. En dan kijk ik even naar de vertegenwoordiging van het college. Ga uw gang, meneer Van der Put.
Voorzitter, we hebben afgesproken dat we bij dit agendapunt, mocht er aanleiding toe zijn, ook stand van zaken met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen zouden melden. Zoals u weet maak ik deel uit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst. Ik kan wel melden dat daar sinds het aantreden van de nieuwe directie enorme stappen voorwaarts zijn gemaakt. Zowel beleidsmatig als financieel. U hebt gezien, denk ik, in de laatste commissievergadering waar ik niet bij was, dat de jaarrekening sloot met een positief resultaat van een dikke 4 miljoen euro. We hebben vanmorgen als bestuur de eerste buurrap vastgesteld voor het algemeen bestuur in juli. Dan blijkt ook weer een plus uit van 649.000 euro. En dat is met name te wijten aan een hogere productiviteit van de werknemers. Die maken nu echt een norm van 1350 uur, wat ook de norm is. Plus dat een heel groot aantal deelnemers meer omzet weglegt bij de Omgevingsdienst. Dus het gaat qua financiën goed, het gaat qua beleid goed. En het is ook zo, in het kader van Huis op Orde, het reorganisatieplan zoals u weet, was er een budget geraamd voor transformatie, hè, om regelingen te treffen voor werknemers die wellicht niet meer zouden kunnen passen in het plaatje. De nieuwe directie is zodanig aan de gang gegaan dat hij voor alle functies een herplaatsing heeft kunnen regelen, zodat het transformatiebudget ook daar niet voor nodig is. Dus het gaat de goede kant in. Dat is 1. En 2, u heeft de vorige raadsvergadering ingestemd met de intentie om te komen tot een grenscorrectie bakertand. Abusievelijk hebben wij uw raad niet geïnformeerd dat op 27 juni aanstaande, dat is volgende week dinsdag, er een inloopavond is voor de bewoners van de Bakertand om hen te informeren over de aard van het besluit. Dus u bent bij deze ook van harte uitgenodigd, mocht u de aanleiding toezien in dit gemeentehuis. Ja.
Dank u wel, Bert.
Half 8.
Sorry?
Half 8.
Oké. Okay. Nou, ik roep zoveel mogelijk raadsleden op om te verschijnen. Zijn er nog vragen aan het college? Meneer Van der Zanden.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een raadsinformatiestuk gekregen over de voortgang van de nieuwbouw van de Vonderschool. En ik vond dat er toch wel een paar opmerkelijke zaken in staan. En eentje daarvan is die vertraging. En een reden voor die vertraging zou zijn dat er ruim een maand bouwverlet is geweest als gevolg van slechte weeromstandigheden. Nou, dat wordt tegenwoordig weerverlet genoemd. Daar zijn strikte regels voor. Ruim een maand, ik heb 5 weken genomen. Dat komt neer op 25 werkdagen. En 25 werkdagen weerverlet komt alleen voor in zeer strenge winters. Wat ik heb een beetje kunnen nagaan, zouden we dit jaar niet meer als 10 dagen weer flat hebben gekregen. Daarnaast lees ik dan verder in het stuk dat het genereuze aanbod van de bouwer komt dat hij in de bouwvakantie gaat doorwerken. Nou, ik woon er vlak naast. En tweede Pinksterdag werd ik ook wakker door een bouwvakker die daar flink herrie stond te maken. En ik denk, nou, die heeft hart voor de zaak. Nee, dat was een ZZP'er die het zoveel beter uitkwam om op die dag te werken. Dus ik denk dat het allemaal heel mooie woorden zijn van je aannemer. Maar ik wil vragen aan de aannemer of aan de wethouder om in de onderhandelingen die nog gaan komen over dat meerwerk een toch strikt zakelijke houding aan te nemen richting de aannemer.
Voorzitter, die strikt zakelijke houding die kunt u van mij verwachten. Ik doe niet anders, ook op andere dossiers. Verder wil ik wel melden dat gisteren in de commissie Welzijn er een aantal vragen zijn gesteld door lijsttrekker Hilgoorlen. Die ook neerkomen op de opmerking van u. Daarvan heb ik toen gezegd aan het einde van de vergadering. Die zitten toch op een aardig detailniveau. Om u de precieze juiste informatie te geven heb ik voorgesteld om die antwoorden schriftelijk te geven. Dus ik zou dat voorstel nu ook willen doen.
Duidelijk, wethouder. Nou, dat waren dan de vragen. Ofwel agenda punt 12, agenda punt 13 zijn de stukken ter kennisname. Ik weet niet of iemand daar iets over kwijt wil. En als dat niet zo is, dan doe ik de rondvraag erachteraan. Meneer Pelkmans.
Dankjewel, voorzitter. Oké, sorry. Mag ik maar...
Sorry, meneer Appels.
Nee, meneer Schelkens, geloof.
Ja, je bent zo gewend dat er nooit iets tevoorschijn komt in de rondvraag. Meneer Pellingmans.
Dankjewel, voorzitter. Sinds een maand of 5 zijn wij in het bezit van een hond. Na de hondenbelasting betaald te hebben, mogen wij daar ook mee wandelen in het openbaar gebied. En in het openbaar gebied stel ik, doordat ik nu zoveel wandel, dat er bij heel veel particulieren heel veel hagen groeien over de gemeentestoepen. Dus over de stoep groeit de haag verder. Er zijn plaatsen bij waar meer dan een meter overgroei is en dat je zelfs niet meer over de stoep kan wandelen. Is er bij de gemeente een beleid dat u handhavend daarvan op kunt treden? En zo ja, gaat u dan ook handhavend optreden op deze plaatsen?
Zullen we de vraag eerst beantwoorden, wethouder?
Ja, ik zou de neiging hebben om te zeggen, daar gaat de heer Van de Ven over. Ja, ik zou het absoluut niet weten, dus ik stel voor dat we de vraag beantwoorden bij het verslag.
Duidelijk.
Misschien een tip voor meneer Pelkmans, wij hebben ook een meldpunt voor dat soort zaken.
Dat mag zo zijn, meneer Van der Zanden, maar ik ga niet klikken. Dus ik ga niet in Riel rondwandelen en in Goorlen en overal waar haagjes overgroeien en dan ga ik dat aan de gemeente doorgeven. He, er zijn andere mogelijkheden zodat het ook vastgesteld kan worden.
Je zou elkaar kunnen bellen.
Ik kan me deze houding voorstellen. Meneer Appels.
Ik had geen rondvraag, meneer de voorzitter, maar ik wil wel van de gelegenheid gebruik maken om even de heer Paul Schelkens te feliciteren met zijn nieuwe onbezorgde functie. En ik wil hem veel succes wensen.
Dat is een leuke en volgens mij is hij ook nog heel recent jarig geweest. Dus die felicitatie kan er ook nog achteraan. Goed. Dus nu het woord aan de onbezorgd voorzitter.
Ja, dankjewel meneer Appels. Ik heb laatst met mevrouw Eikelboom een gesprek gehad met de stichting Mainframe. Dat was in het kader van Goorlse democratie. Nou, was dat een heel interessant en inspirerend gesprek, vonden beide partijen. Ik wil er verder niet inhoudelijk op ingaan. Het gesprek kwam wel regelmatig op de gemeente. En het ging ook, en het was een van hun grootste frustraties, over hun optreden in deze commissie. In een commissie, sorry. En met name de manier waarop wij hier de gasten zo formeel ontvangen, in het algemeen, hun dus in het bijzonder, die maar 5 minuten spreektijd krijgen, waarop hun ervaring in ieder geval was dat de wethouder vervolgens het initiatief overnam en hun buitenspel gezet werden. En ik kan me voorstellen dat de insprekers van vanavond dezelfde ervaring hebben gehad. Er werd zelfs gesommeerd om een bepaalde onderwerpen niet op tafel te brengen. Ik kan me voorstellen dat de wethouder niet kan antwoorden, maar ik kan me niet zo goed voorstellen dat de sprekers hier de zwijgrecht opgelegd wordt, of in ieder geval dat ze recht ontnomen wordt om zaken toe te lichten. Daar kan ik me niet zoveel bij voorstellen. En wat mij ook opviel, ook in deze commissie, Berry vraagt er elke keer naar morgen, dus dan ben ik goed voorbereid. Maar er werd hier ook verteld van ja, we kunnen het niet over die kaders hebben, want het staat niet op de agenda. Ik denk van ja, ik heb het ook al meer gezegd, de commissie zoals wij die voeren, het is de raad eigenlijk niet overdoen, maar voordoen. En in de raad doen we het nog een keer over, vaak zelfs letterlijk. Dus ik pleit er nogmaals voor, en ik weet niet goed hoe ik het aan moet pakken, maar misschien dat de griffier me daarbij kan helpen, om die commissies anders in te richten. We hebben bij de bakertand hier met z'n allen rondom tafel gezeten. Volgens mij ging dat veel beter. Er waren nog wel een paar foutjes, dus we kunnen daar best in experimenteren. Maar ik zou ervoor pleiten om de commissies anders uit te voeren. Dus ik weet niet wat andere commissieleden daarvan vinden. Dat zou ik graag horen.
Ik wil net zeggen, dan vind je denk ik heel snel meneer Van Oosterwijk aan je zijde. Want die roept dit al jaren.
Ik roep dit al een jaar of elf, meneer Gerlikens.
Dat is toch apart.
Maar er zijn toch ernstig conservatieve krachten binnen deze gemeenteraad in diezelfde periode. Er zijn al 4, 5, 6, 8 keer andere voorstellen voor ontwikkeld. En er zijn bepaalde politieke kringen die dat toch stelselmatig tegenhouden.
Ik kan me niet voorstellen in deze raad.
En toch is het zo.
Op ze mogen reageren. We hebben volgens mij als agendacommissie ook nog een punt staan wat we zouden gaan afhandelen. Dat is namelijk een wat andere aanpak van hoe we met de commissies omgaan. Onder andere nu de strikte scheiding tussen de commissies, wat het erg lastig maakt om op een wat meer integrale wijze naar een aantal vraagstukken te kijken. Ik denk dat het handig is dat we dat moment gebruiken om toch eens een keer een poging te doen om eigenlijk puur vanuit rendementsdenken een wat meer informele benadering voor te stellen.
Ja, en we naderen nu ook weer zeg maar het eindpunt van deze gemeenteraad. Volgend jaar wordt er weer een nieuwe gekozen. Ik kan uit ervaring vertellen dat de neiging dan vrij groot is om te zeggen, nou hè, laten we niet over ons eigen graf heen regeren. Mijn pleidooi zou zijn, doe dat vooral wel. Hè. Je hebt 4 jaar wijze lessen op kunnen bouwen en geef die alsjeblieft mee aan de mensen die nog moeten beginnen volgend jaar. Maar ik laat me dan een voorstelletje doen om uw vraag te beantwoorden. Volgens mij is een van de doelen van die Goolse democratie, en volgens mij gaan we dat in september doen, is lessen trekken uit al die gesprekken die we gevoerd hebben en daar een gemeendelig uithalen. Het zal soortgelijke geluiden, nog niet specifiek over dat spreekrecht, maar wel over gesprekken die je met volksvertegenwoordigers hebben, of die volksvertegenwoordigers hebben met ja, belanghebbende, geïnteresseerde organisaties, stichtingen, noem het allemaal maar. De manier waarop die gesprekken vorm hebben, ja, ik denk dat daar wel meer opmerkingen over gemaakt zullen worden in die gesprekken. Daarnaast, we hebben, dat weet u, want u bent als voorzitter gekozen van die club. Er staat mij bij dat in de werkgroep Transformatie Sociaal Domein meer dan 1 keer de opmerking is gemaakt door mensen uit de participatieraad dat in een kleine gezelschap aan een tafel dichter bij elkaar het gesprek veel inhoudsrijker en veel meer ter zake doet dan wanneer je het in deze grote kring doet. Nou ja, laten we al dat soort lessen eens een keer opsommen. Dat liefst ook raadsbreed bespreken als het aan mij ligt. Ergens in het najaar, want als je dat alleen in de agendacommissie doet, wordt het weer alleen een feestje van die fractievoorzitters die daarbij zitten. En wat je ook als oplossing namelijk kiest, het werkt alleen maar, of je bent zeg maar zo goed als je zwakste schakel. Dus als er 1, 2 of 3 mensen niet mee willen, niet mee kunnen in iets nieuws, dan zal de rest zich daar weer telkens op aan moeten passen. Ja, dus, ik denk als we dat doen, dan is het oktober, nou ja, dan kun je ergens tegen het einde van het jaar zou je besluit kunnen nemen, of in ieder geval op kunnen schrijven, voor ja, dan toch de nieuwe gemeenteraad, van ik zou het zo gaan doen. En ja, ja, liefst neem je nog voor de gemeenteraadsverkiezing een besluit, we passen het aan. Want de ervaring is ook, als iedereen die nieuw is, die moet zich inwerken in wat er is. En stelt zich op dat moment nog geen vragen bij hoe de orde verloopt. Dat doe je wel een jaar of 1, 2, 3 over voordat je daar aan toe bent, volgens mij. Maar ja, in ieder geval iets korter, maar goed.
Wat,
snelle leerling.
We gaan, meneer Van Oostwijk, natuurlijk, we gaan er als raad zelf over. Wat we bijvoorbeeld als audit doen, en ik kan me nog herinneren dat de vorige voorzitter, dat was een van de put, ook met zijn mensen toen een testament achtergelaten heeft voor de opvolgende auditcommissie. En wellicht is het een goed idee, die zaken die u net aanhaalde, om die als een soort testament na te laten aan, maar dan duidelijk aangeven waarom en hoe en dat je in ieder geval een serieuze poging onderneemt om het te veranderen.
Een soort gelijke pennenstreken stonden in het testament van 2010 en het testament van 2014. En we zitten nu in 2017 en er is vrij weinig mee gebeurd. Dus ik zou het iets dwingender dan een testament.
Oké.
Wat ook een testament, okay. Want dan is dit ook een testament. Dus dat is logica van niks. We geven nu dit over. Maar wat we allemaal vinden, dat het niks is. Dus dat is dan ook een heel vreemd testament voor de opvolging. Maar ik begrijp nu dat we een raadsvoorstel gaan maken en dat komt in de raad van september.
Ja, nou, dus ik heb de heer Van Oostwijk horen zeggen dat hij dat als voorstel doet voor het najaar. En het is heel duidelijk, daar gaat het college in principe niet aan. Die lopen wel mee in dat verhaal. Het is aan de raad om dat anders in te richten. En dan zullen we een keer hard door moeten drukken.
Ja, ik ben het absoluut wel mee eens. Je moet niet gaan wachten op een nieuwe raad of testament. Of je moet gewoon zeggen, we gaan het anders aanpakken. En dan rolt die nieuwe raad vanzelf in mee. Want anders heb je straks van, ja, we zitten net en laten we het maar opschuiven. Dus dan blijf je aan het schuiven, denk ik. Gewoon doorpakken en doen.
Oké.
Ja, even de reactie graag als mag, voorzitter. De heer Van Oostwijk heeft gelijk, we praten er al heel lang met elkaar over en we zijn niet tot daden gekomen, maar ik denk toch de voorbeelden die Paul Schellekes vanavond aanhaalt, heel terechte voorbeelden, ook over vanavond. Hè, mensen voelen zich dan toch weer niet gehoord en dat moeten we vooral voorkomen, vind ik. Dat is eigenlijk bijna het ergste wat er is, dat mensen zich niet gehoord voelen. En dat heeft vooral te maken met houding en hoe wij ze opstellen. En daar moeten we denk ik toch wat anders mee omgaan en daar hoef je geen... Ja, tuurlijk, dat kan helpen, het anders inrichten. Ik wil daarmee niet zeggen, meneer Van Oostwijk, dat we dat niet moeten doen. Dus laten we dat vooral wel doen met elkaar. Maar gaandeweg daar naartoe denk ik vooral dat het de houding is van onszelf en ieder hier aanwezig. En ik roep ook nog een keer het college op. We hebben toch te vaak, denk ik, de laatste tijd zaken gehad waarvan bewoners zich niet gehoord voelden. En vanavond was een voorbeeld, en meneer Schellekes haalt er nog een aan. Dat mag gewoon niet gebeuren. Dat is eigenlijk gewoon een aanfluiting van democratie.
Voorzitter. Twee dingen. Ik wil dit toch een beetje nuanceren, want het spreekrecht, en de griffier kan dat denk ik wel beamen, wordt iedere keer geëvalueerd. Dus iemand hier is komen inspreken, krijgt netjes een briefje van God, wat vond u ervan aan 3, 4, 5 simpele vragen. En gemiddeld, ja, dat is niet iedereen liefhebber van, heb ik net begrepen, maar gemiddeld genomen zijn mensen redelijk tevreden over hun bezoek aan commissies. Dus misschien hebben wij er eerder een onprettig gevoel bij dan degene die daadwerkelijk in komt spreken, maar... Vanuit die kant wil ik dat toch nuanceren. Twee, ik heb er even het tijdspad van Godse democratie bijgepakt. En daar staat eigenlijk dit gewoon in. De raad besluit over concrete aanpassingen in cultuur en structuur van het raadswerk. Oktober tot december 2017. Dus in principe zit dat al in de pijplijn. En ik zou u vooral aan willen moedigen om deze constatering en overweging die u nu doet in dat proces nog vaak genoeg de revue te laten passeren.
Mag ik nu even iets vragen aan jou, meneer Van Oostenwijk? Is echt, we zijn er al jaren mee bezig en we hebben al verschillende voorstellen gedaan. Maar hebben we ook al eens gekeken in andere gemeenten hoe ze daarmee omgaan, hoe ze daar dit aanpakken?
Zeker, ik ben in twee gemeenten, zijn we ooit op werkbezoek geweest om daar de structuur en cultuur te ervaren. Dat waren Dordrecht en Vught overigens. Ja, ik heb daar fantastisch leuke dingen gezien. Ik ben ook wel eens in Almere geweest en zo hebben we nog in 5, 6 andere gemeenten. Je kunt daar hartstikke leuke dingen van leren. Maar tegenwoordig wordt driekwart van alle vergaderingen van alle gemeenten wel gestreamd en kun je ze terugkijken. Dus dan kun je op zich jezelf een bezoek aan een verre stad kun je besparen. Kun je op internet gewoon terugkijken hoe dat elders gaat. En dan zal je vrij snel constateren dat je kan iedere structuur aanpassen zoveel als je wil. Maar 80% zit hem toch ook in cultuur. Cultuur, houding en gedrag, dat is echt de belangrijkste omslag.
Heren, dank u wel. Toch nog even een reactie op het zwijgrecht. Ik ben al helemaal niet van nature een persoon die iemand het zwijgrecht oplegt. Maar aan de insprekers was duidelijk medegedeeld dat het niet de bedoeling is dat er ingesproken wordt als het bezwaarschrift nog onder de hamer ligt. En dan kun je zeggen dat is een beetje een vervelende houding, maar als dat juridisch allemaal zo geregeld is, dan noem je daar geen zwijgrecht, maar dan is het gewoon het uitvoeren van.
Ja, voorzitter, mag als aanvulling nog, we hebben dat natuurlijk wel zelf afgesproken, want het staat in ons eigen reglement van orde, je zou dat uit kunnen halen, maar ik zou dat toch niet doen, omdat het risico bestaat dat iemand hier iets zegt of een uitspraak wordt ontlokt, wat je daarna in juridische procedures gewoon nadelig kan zijn voor de gemeente. En je moet niet eens het risico willen nemen dat dat zich voordoet, dat moet je echt niet willen. Plus je gaat die mensen, dat is nog het ergste, want wat er bij een juridische procedure natuurlijk gebeurt, is dat er naar de regels wordt gekeken, mag het wel of mag het niet. En je gaat mensen ook echt worsten voorhouden die je daarna ze niet kan voeren, op het moment dat je dat hier toch bespreekbaar maakt. En dat moet je niet doen.
Ja, meneer Van Oosterwijk, ik wil er toch iets tegenwerpen, meneer Van Oosterwijk. Ik snap uw redenering en ik kan hem ook helemaal volgen. Maar we hebben, als we het hebben over dit voorbeeld, er werd al ingesproken door mensen voordat een procedure gestart wordt. Het is natuurlijk wel vaak zo, mensen die een probleem hebben en uiteindelijk landt dat vaak in een procedure. En als je dat met elkaar wellicht politiek kunt oplossen, dan kun je dat dus niet meer op deze manier. Omdat je zegt van nou, zo gauw als het neigt naar een juridische discussie, kunnen wij politiek, worden wij lam gelegd. En dat vind ik eigenlijk ook wel jammer. We moeten toch als politiek, als een keuze gemaakt wordt, zeggen van nou, dit is wellicht misschien niet de beste keuze, of we hebben andere richtingen die we op willen als politiek. En ondertussen wordt door die partij, want zo werkt het vaak, stappen ondernomen. Of het college zet stappen, dat kan ook, dat hebben we ook meegemaakt, dwangsommen en dat soort zaken. Dan ben je als raad, als politiek lam gelegd. En dat vind ik ook, daar moeten we dan ook met elkaar eens goed over nadenken, hoe dat we dat kunnen tackelen. Want ik begrijp uw redenering, we moeten proberen te voorkomen dat je er in een juridisch traject last van hebt, maar we moeten daarmee onszelf niet lam leggen, politiek. We hebben te vaak toch zaken aan de orde die een juridisch traject ingaan. En juist dan wordt de politiek betrokken en die mogelijkheid moet wel open blijven, vind ik.
Sorry voorzitter, als ik ook nog even mag reageren op wat meneer Van Oosterwijk zegt. Van juridische status, volgens mij de enige die hier juridische uitspraken kan doen is het college. Maar wij kunnen hier toch geen juridische uitspraken doen. Zeker niet omdat dit de voorbereiding is op het raadswerk.
Het gaat misschien niet over deze. In deze casus is dat misschien niet zo van toepassing. Maar er zijn echt wel situaties denkbaar waarin en niet alleen het college, maar ook commissieleden en dan vooral degene die daarnaast ook nog raadslid zijn, iets zegt wat later in de juridische procedure van belang kan zijn. Dat is echt zeker niet ondenkbaar.
Ja, plus natuurlijk hè, dat je een hele discussie gaat voeren of laten voeren waar je uiteindelijk helemaal niks mee kunt.
Het is niet voor niks natuurlijk dat heel ons rechtssysteem gebouwd is op dat er een strikte scheiding is tussen concrete besluiten en algemeen verbindende voorschriften. Dat is niet voor niks. Hè. De een maakt het een en de ander voert het ander uit door die besluiten te nemen. En tegen die besluiten kun je bezwaar en beroep instellen. En tegen die regels die gemaakt zijn, daar kan dat niet tegen. Je kan ook uit die regels bespreekbaar maken, dat kan, maar die besluiten nooit. Dat gaat niet.
Wij nemen hier geen besluit in de commissie. Wij nemen geen besluit in de commissie. En de enige juridische vorm die wij eraan geven is de manier waarop we hier vergaderen.
Maar dan kom je toch uit bij de opmerking van de heer Van der Sanden. Dan kunnen we hier zo lang spreken als we willen met elkaar over die antennemast. Maar we gaan aan de besluit nooit niks veranderen.
Het is een voorbereiding op het raadswerk, toch? Je neemt de beslissing in de raad. Dat is wat we doen.
Maar dan gaat het toch niet over het verlenen van die vergunning. Dat besluit kan hier toch nooit ter bespreking voorliggen. Alleen de regels die ten grondslag liggen aan het verlenen van die vergunning, die zou je hier bespreekbaar kunnen maken.
Ja, meneer Van Oosterwijk, u was erbij. We hebben toch hier een motie behandeld en aangenomen als het gaat om de locatie van die mast. Dus we hebben daar wel degelijk politiek een besluit over genomen. Hè, van het college gaat kijken naar andere locaties. Dus we kunnen daar wel degelijk met elkaar over spreken. Alleen ons reglement gaf aan dat we weliswaar in het vragenuurtje geen vraag over konden stellen. En misschien staat in dezelfde reglement dat hier in de commissie die mensen niet mogen vragen. Maar een motie indienen ook over hun zaken kan wel degelijk. Dus in die zin zit ook dat reglement niet goed in elkaar. En wat ik wil verpleiten is, of wil bewaken, is dat we ons lam leggen. En we hebben te vaak, denk ik, toch zaken die politiek actueel en aan de orde zijn. En er zijn vaak zaken waar ook juridische kwesties zijn. Daar ontkom je nou eenmaal niet aan. En we moeten kijken hoe dat we dat dan met elkaar in het vat gieten. Dat we daar wel politiek over kunnen spreken met elkaar. Zonder dat dat misschien in een juridisch traject gevolg heeft. En wellicht kunnen we ook als commissie een advies geven. En zeggen van nou, het college trekt zich even terug. En discussieert in die zin niet mee. Wat is een collegebesluit dan meestal?
We hebben een commissie voor.
Maar we zullen zwaarschriften,
die is er. Dus die geeft daar adviezen over. Daar moeten wij toch niet in willen treden?
Die commissie voor bezwaarschriften, die gaat toch alleen maar naar het juridische traject. Die gaat alleen maar strikt naar de regels kijken van, mag dit of mag dit niet?
Maar dat is bij het nemen van een besluit ook de bedoeling.
Dat is iets anders dan een politieke keuze. Over een locatie van een bedrijventerrein of een locatie van een, kan me niet schelen, een zwembad of een UMTS-mast. Maakt me niet uit waar het over gaat. Maar dat zijn, vind ik, wel politieke keuzes. En ik vind het niet dat het niet zo kan zijn als op een gegeven moment mensen in bezwaar gaan of buurtschappen, dat wij die politieke keuzes met elkaar niet meer kunnen bespreken. Dat is te gek voor woorden.
Op het moment dat ik een vergunning aanvraag, dan vraag ik dus het college, in dit geval bevoegd gezag, om een beslissing te nemen. Die moeten ze natuurlijk nemen op basis van de regels die dan gelden. Het college kan toch niet anders? Kijk, en als dat besluit genomen is en we denken met z'n allen, dat is eigenlijk toch niet handig dat we het zo op ingericht, kun je die regels ter discussie stellen. Maar je kunt dat besluit dan toch niet ter discussie, dat kan toch niet?
Ik denk dat je hele grote risico's gaat lopen als je zaken die onder de rechter zijn hier nog eens een keer gaat bediscussiëren en dergelijke. Nu gaat het over ontevreden buurtbewoners die niet eens zijn met de telefoonmast. Maar stel dat het bedrijven zijn waarom het hele grote financiële zaken gaat. En je zou dan hier, zeker als die discussie wat verhit verloopt, zou je dat gigantisch kunnen gaan verstoren. En ik denk dat je heel erg goed voor moet oppassen om die weg op te gaan.
En meneer Van der Zanden, we hebben het hier nou over een aantal zaken die hachelijk zijn. Je begeeft je op glad ijs, ja of nee, moet je daar de ruimte voor krijgen of niet. Maar eigenlijk was de eerste insteek van de heer Schellekes en de opmerking van de heer Van Oosterwijk veel breder dan dat. En dat betreft natuurlijk het laten participeren van mensen in onze gemeente meer met de politiek. En volgens mij is dat een veel grotere opdracht dan praten over een ja onder de rechter of nee onder de rechter. Het is maar een klein onderdeel van die ja of nee bewegingsvrijheid.
Ja, nogmaals, je moet er ook mee experimenteren, want je kan het wel van de een op de andere dag veranderen. Want die zeggen dat je dan meteen het juiste en het best werkende systeem hebt voorhanden. Maar ja, zoals ik jullie nu hoor, kan je zelfs geen spreekrecht hier meer geven, want dan loop je daar ook risico mee. Ik zie het verschil niet zo.
En wellicht, en ik stel voor om het daarmee af te sluiten, als je de inwoners er meer bij betrekt en je krijgt dat voor elkaar, dan denk ik dat we vanzelf minder juridische problemen krijgen in de toekomst. Ik vond het een hele nuttige slotronde. Een rondvraag waar we bijna een half uur over gedaan hebben. En dat is denk ik ook voor het eerst sinds heel lange tijd. Maar dankjewel voor jullie. Nou, we hebben niet gekletst. We hebben denk ik een paar hele belangrijke stappen gezet. En ik denk dat meneer Van Oosterwijk die stap samen met een aantal andere raadsleden oppakt in de loop van de komende maanden. En daar komen we hier zeker op terug. Dankjewel voor jullie inzet. En geniet nog van het restant van de zoele avond.